Geliefde gemeente, gasten, luisteraars via kerkradio en internet, opnieuw hartelijk welkom in deze eredienst. De voorganger in deze dienst is dominee van de groep uit Heerde. Al enige tijd mag hij ons pastoraal hulp verlenen en vanmiddag mag hij ons voorgaan in de woordverkondiging. De schriftlezing voor deze middag is Prediker 7, vers 1 tot en met 18. De tekst is gekozen uit Prediker 7, vers 16 en 17, onder het thema Gods waarschuwingsbord. Vanmiddag zijn er de volgende mededelingen namens de kerkenraad. Voor de slotstang zijn er twee collectes. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede collecte is bestemd voor de emeritikas. Na de dienst is er bij de uitgang nog een collecte en deze is bestemd voor het bouwfonds. Een deel van de eerste collecte van vandaag gaat naar Stichting Schoolplaats en een ander deel voor de Stichting Gaven. Als diaconie willen we vanmiddag het volgende gebedspunt aandragen. Stichting Gaven. Zij helpt en inspireert christenen en kerken in contact met vluchtelingen. Barbara de Mol, ons gemeentelid, is communicatiemedewerker bij deze stichting. Ze zorgt er onder andere voor dat Gaven bekend wordt bij zoveel mogelijk mensen, zodat zij betrokken raken bij vluchtelingen en meehelpen om hen de boodschap van Gods liefde te delen. Voor haar salaris is Barbara afhankelijk van een eigen achterban, ja, financieel ondersteund. We zingen nu als inleiding op de eredienst Psalm 84, vers 3 en 6... En namens de kerkraad wens ik u en jullie hier, thuis en elders een heel rijk gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere onze God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u geschonken van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan samen weer zingen, gemeente. We zingen nu uit Psalm 46. Daarvan het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen, een sterkte als zij door droefheid kwijnen. Dat zijn aspecten van die moeite en zorg die in het mensenleven kunnen zijn, die ook in de preek straks een plek krijgen. Eerste vers en het vierde vers. De Heer, de God der legerscharen, is met ons, hoedt ons in gevaren. 1 en 4 van Psalm 46. Gemeente, willen nu samen ons geloof gaan belijden in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen. We beantwoorden het belijden met het zingen van Psalm 64, en dan van het laatste vers. Het rechtvaardig volk zal zich verblijden, betrouwen op de Heer alleen, de oprechten zullen wel tevreden, terwijl ze hem hun harten wijden, zijn naam belijden. Belijden, zegt de Nederlandse geloofsbelijdenis, daar begint het ook mee, is een zaak van hart en mond. We belijden met de mond en geloven met het hart. En dat zingen we hier ook in deze psalm. Laat een ieder in zijn en hart ook het volgende meebelijden. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden. Ik geloof de wederopstanding van het vlees, het zondige vlees, het sterfelijke vlees. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we luisteren naar het woord van de Heere. In het Oude Testament lezen we uit het boek Prediker van Salomo. En daarvan hoofdstuk 6, 7, vers 1 tot en met 18. Prediker 7, vers 1 tot en met 18. Een goede naam is beter dan goede olie. En de dag van de dood is beter dan de dag dat iemand geboren wordt. Het is beter naar een klaaghuis te gaan dan naar een huis te gaan waar een feestmaal gehouden wordt. Dat is immers het einde van iedere mens en de levende moet het ter harte nemen. Verdriet is beter dan lachen, want bij een treurig gezicht gaat het goed met het hart. Het hart van wijzen is in het klaaghuis, maar het hart van de dwazen in een huis van blijdschap. Het is beter te luisteren naar de bestraffing van een wijze dan dat iemand luistert naar het lied van dwazen. Want als het knetteren van de dorens onder de kookpot, zo is het lachen van de dwaas. Ook dat is vluchtig ijdelheid, zegt de andere vertaling. Voorzeker onderdrukking zou een wijze waanzinnig maken en geschenken bederven het hart. Het einde van een zaak is beter dan zijn begin. Beter een geduldige geest dan een hoogmoedige geest. Wees niet te snel geërgerd in uw geest, want ergernis rust in de boezem van de dwazen. Zeg niet, hoe komt het dat de dagen van vroeger beter waren dan deze? Want niet uit wijsheid zou u dat vragen. Wijsheid is een goed met een erfelijk bezit. Een voordeel voor hen die de zon zien. Immers wijsheid biedt schaduw en geld biedt schaduw. Het voordeel van kennis is echter dat wijsheid haar bezitters het leven geeft. We zien het werk van God. Want wie kan recht maken wat hij krom heeft gemaakt? Geniet op de dag van voorspoed van het goede, maar bedenk op de dag van tegenspoed dat God zowel het de ene als de andere gemaakt heeft. Zodat de mens niet kan doorgronden iets wat na hem zal zijn. Dit alles heb ik gezien in mijn vluchtige dagen. Er is een rechtvaardige die omkomt in zijn rechtvaardigheid. En er is een goddeloze die bij al zijn slechtheid zijn dagen verlengt. Wees niet al te rechtvaardig en acht uzelf niet bovenmate wijs. Waarom zou u uzelf verwoesten? Wees niet al te goddeloos en wees niet al te dwaas. Waarom zou u sterven voor uw tijd? Het is goed dat u aan het ene vasthoudt en daarbij uw hand niet van het andere aftrekt. Immers wie God vreest, ontkomt dit alles. Tot zover het woord van God, zalig wie het hoort en bewaart en doet. We gaan samen bidden, heren, gemeente, om de zegen van de Heere over de prediking van zijn woord, over het luisteren naar zijn woord. En we hebben ook een voorbeden. In het gebed nemen we op. Het is vandaag, weet u, zondag voor de diaconie. En dan denken we aan Stichting Gaven. Dit is al verteld voor de dienst wat dat inhoudt. Hè? Christen die geïnspireerd worden in kerken om contact met de vluchtelingen te onderhouden en te stimuleren. En vooral bidden we ook voor Barbara, hier lid van onze gemeente, die in dat werk een plek inneemt. Bidden en danken de Heere nu samen. Trouwe God en Vader in de hemel, die in Jezus Christus uw hart naar ons opent. Dat is het gewonderlijke, Heere. Dat bedoelt u ook vanmiddag. We mochten hier naartoe genodigd worden. Naar de kerk gaan is prachtig als we in ons hart beleven dat we u mogen ontmoeten. Dat er verlangen is naar u en naar uw woord, naar uw werk, naar uw leiding. Maar Heere, dat is gevolg van. Dan hebt u in ons hart dat gewerkt. Voorop staat dat u ons bij u wil hebben. Dus ook degene die met waarschijnlijk tegenzin of die uit traditie weer naar de kerk gaan omdat ze twee keer gaan. Een goede gewoonte. Jezus ging ook naar gewoonte, naar de synagoge. Maar Heere, dan kan ons hart er nog niet bij zijn. Maar laten we dan wel beseffen dat de Heere ons bedoelt. Dat hij vanmiddag ons wil ontvangen. U wil niet, en dat geldt voor ons allemaal hier in de kerk, jong en oud, wie we ook zijn, wat we in ons leven ook gedaan hebben, waar we staan ten opzichte van u. U wil niet dat enige van ons verloren gaan, maar dat we allen ons tot u bekeren, dat we allen zullen tot leven komen. De kracht van uw woord en geest. Heer, dank u wel dat we dat mogen weten. Dat u hier bent en dat u uw hart naar ons toekeert in de Heer Jezus Christus. Laten we dat vanmiddag ook begrijpen. Heer, en dan open we uw woord en we luisteren naar uw woord. En vanmiddag mag uw stem weer klinken in ons midden. En wij bidden dan, o God, geef dat die stem van u ook werkelijk ons hart mag raken. Geef dat ons hart geopend wordt door uw geest. Opdat het woord dat we horen, nou ja, niet alleen maar aanhoren, maar dat we het ook ter harte nemen. Dat het uitwerking heeft in onze gedachtenwereld, in ons leven, in alle opzichten, zodat we uiteindelijk, Heere, mogen ondervinden en Paulus nazeggen, niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Dat wilt u bewerken. Dat u, Christus, met uw geest ons leven vervult. Dan hebben we ook begrepen dat we zondaren zijn. En zo beleiden we het ook vanmiddag voor uw heilig aangezicht, o God. Maar dan mogen we gelijk weten, u wil zondaren genade bewijzen. Laat ook iets van die genade van u vanmiddag in ons leven gebracht worden. Want alleen daarvan kunnen we leven. Niet van onszelf. Hoe godsdienstig, hoe vroom, hoe oprecht we ook zijn. In alle opzichten prachtig. En het is ook, Heere, dat we, als we u hebben leren kennen, Heer Jezus, we graag voor u willen leven. Maar dan zien we nog, wat een tekort. Wat een schuld. En daarom hebben we uw genade nodig. Laat dat ook vanmiddag duidelijk worden. En laten we het daarbij zoeken. Bij u, Heer Jezus. We nemen ook met elkaar vanmiddag. En laten we in de persoonlijke doen de toevlucht van u. Tot u. Wil u zo uw woord zegenen. In het luisteren. In het verkondigen. Wil ook hem die uw woord mag uitdragen in deze gemeente hier. Leiden door uw geest. Geef u datgene wat nodig is om gezegd te worden. En waarmee u, o God, door uw geest, u Heer Jezus Christus in ons midden bent naar uw belofte, mee werkt. Wil ons aanspreken en laat niemand van ons overgeslagen worden. We bidden voor alle die met ons meeluisteren thuis. Wil u ze ook, Heere, uw zegen bereiden. Als we vanwege de leeftijd, ouderdom of als we vanwege ziekte en zorg, misschien vanwege oppas, thuis moeten zijn, wil daar dan ook zijn. Wees u met de gemeente, groot en klein, jong en oud. Heren, wij willen ook bidden voor alles wat in uw naam gebeurt, ook in deze gemeente. Mensen die een taak hebben te verrichten in deze dienst, maar ook in de week. De kerkraad, de broeders, wil u ze nabij zijn. Wil u ze de wijsheid geven en de liefde tot het werk. Het is niet altijd makkelijk, botst wel eens. Maar Heere, dan wil u toch weer nieuwe moed geven en nieuwe hoop. En wetend dat u ook het werk van hun handen wil gebruiken. Opdat ze allen Christus zullen leren kennen. Wij mogen vanmiddag ook bidden op deze diaconale zondag voor de stichting Gave. Heere, fijn dat die stichting er mag zijn die werkelijk mensen, christenen vooral en ook kerken wil aanmoedigen, wil inspireren om contact te zoeken met al die vluchtelingen die van huis en haard verdreven zijn. En dat zijn er velen en ze komen ook op ons pad, Heren. We bidden of u die stichting wil zegenen, dat u ze altijd weer opnieuw moed geeft om dat mooie werk te doen. En geeft dat er velen bij betrokken worden. Dat velen ook mogen zien hoe belangrijk het is om de handen uit te steken. Zeker als christen naar diegenen die hier een plekje moeten hebben. Omdat ze thuis waar ze vandaan komen niet getolereerd worden. Bedreigd worden en om wat voor redenen ook. En dat we iets mogen laten voelen wat het is om als christenen de ander lief te hebben. En te dienen met de gaven die uiteraard die we hebben. We bidden vooral voor Barbara die lid is van de gemeente en zij heeft een hele bijzondere taak. Geeft dat ze ook daar vreugde in vindt en daar ze ook zegen op mag ervaren. We dragen haar en al het werk wat zij mag doen en de velen die bij dat werk betrokken zijn aan u op, Heere. En wil u ook daar geven dat het woord van u de harten en levens van die mensen mag veranderen. En dat ze Christus mogen leren kennen en mogen volgen in al zijn wegen en dat ze rijkdom van het woord al meer voor hen open gaat. Heren, wij bidden zo voor elkaar en wij bidden ook voor de wereld waarin we wonen en werken en zijn. En heren, dan zitten we in een dolgedraaide wereld waarvan we soms bang worden waar het allemaal naartoe moet. Volkeren die elkaar in de haren zitten, grote leiders van de wereld die dwars liggen tegenover elkaar. De geweldige dingen die er gebeuren in moord en doodslag, oorlog en geweld. En ook de rampen die her en der plaatsvinden. Aardbevingen, ziekten, oh God. Ook weer die uitbreken, ebola. Wat een spanning geeft dat ook bij degene die dat willen bestrijden. Geeft er ook de kracht toe en de wijsheid. Heer, erbarm u zo over de aarde en geef kon het zijn dat er nog uiterlijk en nog wat rust kon komen. Maar geef vooral dat uw woord doorgedragen kan worden. Zegen alle die in dat werk zitten. Dichtbij, evangelisatie, maar ook ver weg in zendingsvelden, onze kerken. We hebben ook plekken waar het even woord verkondigd mag worden. Waar werk gedaan wordt in uw koninkrijk. Zegen het allemaal tot eer van uw naam. Tot zaligheid van zoveel zielen in deze wereld. Heren, zo leggen we alles voor u neer. In het geloof. En dan geeft dat een geweldige steun dat u regeert. God de Heer regeert. Beef gij volkeren eert. Eert zijn hoog bestel. Mocht dat eens gebeuren. Heren, wil u ons ook zo in deze wereld gebruiken. En wil u ons zo leiden dat we mogen zeggen. En ik vind ook kracht en troost en ik heb uitzicht. De grote dag van Jezus' wederkomst. Heere, verhoor ons zo onze gebeden. Aanvaard onze dank, want u bent te prijzen tot in alle eeuwigheid voor uw goedheid, genade en trouw die u telkens weer bewijst. Hoor ons en verhoor ons en aanvaard onze dank in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan nu samen zingen als inleiding op de prediking. Uit Psalm 77 en daarvan het zesde vers. Psalm 77 vers 6. Zal God zijn genade vergeten, nooit meer van de ontfermingen weten? Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? Zei daarna, dit krenkt mij het leven, maar God zal verandering geven. En ook van deze psalm, het achtste vers. Heilig zijn uw God, uw wegen, niemand spreken uw hoogheid tegen, want wie is een God als gij? 6 en 8 van Psalm 77, willen we samen zingen. Gemeente, we willen straks de prediking beantwoorden met het zingen van Psalm 16 en daarvan het zesde vers. Gij, Heere, maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk het vooruitzicht mij verheugde. Uw aangezicht in gunst op mij gewend, schenkt mij een kort verzadiging van vreugde, van blijdschap. De tekst is u al voorgelezen, die is uit Prediker 7, vers 16 en 17. Ik lees u nog even voor. Wees niet al te rechtvaardig en acht uzelf niet bovenmaken te wijs. Waarom zou u zelf verwoesten? Wees niet al te goddeloos en wees niet al te dwaas. Waarom zou u sterven voor uw tijd? Gemeente van de Heere, we hebben allemaal wel eens langs de weg, kant van de weg, een driehoekig bord zien staan met een rode rand. Driehoekig, zo naar beneden. Kinderen die op school zitten, die zullen wel eens misschien al verkeersles gehad hebben. Dan moeten ze ook wel borden weten. En dan wordt er ook gewezen op die rode rand. Want dat is een waarschuwingsbord. In dat bord zit ook een gekromde pijl. Soms zit er zelfs zo'n S-vorm in. Dat is een waarschuwingsbord dus. We naderen een gevaarlijke bocht. En we moeten daarom vaart minderen. Wie denkt dat zo'n bord er voor de aardigheid is neergezet, die vergist zich. Dwaas is wie daarvan uitgaat. Menig automobilist die zo'n waarschuwingsbord in de wind sloeg, is dat fataal geworden. Hij heeft zijn onoplettendheid of zijn roekeloosheid moeten bekopen met de dood. Dat was niet nodig geweest, als hij maar acht had gegeven op dat waarschuwingsbord. Op die waarschuwing. Gemeente, God plaatst in ons leven ook zulke waarschuwingsborden. Die ons erop wijzen, pas op, er zitten bochten in uw leven, in uw levensweg. En als u dan op mijn waarschuwingsborden geen acht geeft, dan vliegt u ook vroeg of laat uit de bocht. Met als gevolg dat u omkomt. Voor eeuwig omkomt. Vanmiddag zet de Heere in onze tekst zo'n waarschuwingsbord voor ons neer. Hier, midden van ons samen zijn. En samengevat staat erop te lezen: wees niet al te rechtvaardig en al te goddeloos. Wat betekent dat nou eigenlijk? Dan gaan we naar luisteren, gemeente. Ik zei al, dit gaat hier om Gods waarschuwingsbord. Dat bord wijst ons op levensgevaar. Dat is duidelijk. Maar het bedoelt onze levensredding. Dus Gods waarschuwingsbord wijst op levensgevaar, maar bedoelt ons redding. Onze levensredding. Ja, wees niet al te rechtvaardig en wees niet al te goddeloos. Dat zijn, dacht ik wel, bekende woorden die in de regel geciteerd worden door mensen die denken hier nou de sleutel gevonden te hebben voor een christelijke levenswandel. Ze hadden het altijd al gedacht dat je het als kerkmens niet te nauw hoeft te nemen. Niet al te rechtvaardig. En dat je het natuurlijk ook niet al te bond moet maken. Niet al te goddeloos. En kijk, dan sla je je Bijbel open en je bladert wat er ineens kom je tegen. Het staat er. Waar maken die mensen die op alle slakken maar zout leggen toch zich toch druk om? Waarom zou je nou altijd zo nauwgezet moeten leven? Geniet toch eens van wat het leven allemaal te bieden heeft. Ze hebben het altijd maar, jongens en meisjes, over dit mag niet en dat mag niet. Alsof een christen nou ook niet eens een keer met een gerust hart uit de band zou mogen springen. Natuurlijk, er zijn grenzen. Er zijn grenzen. Je kunt niet voor 100% met de wereld meegenieten. Immers, wees niet al te goddeloos. Kies daarom de gulden middenweg die hier door prediker wordt aangewezen. Daar zit best speelruimte in. Nou gemeente, worden de woorden van onze tekst vaak niet zo opgevat. En zouden er daarom niet heel wat mensen zijn die blij zijn dat dat nou in de Bijbel staat? Mensen die nu op Bijbelse gronden, de enge poort waar Jezus het over heeft, waar je alles verliezen moet, wat kunt verbreden. En de wijde poort, wat kunt versmallen. En zo keurig een tussenweg bewandelen. Zou dat de bedoeling zijn van de tekstgemeente? Zou God hier zoiets willen zeggen als, nou, wees maar niet al te precies in het naleven van mijn geboden, als je tegelijkertijd maar oppast dat je niet al te bond maakt met het overtreden ervan. Met andere woorden, zou de Heer ons hier een vrijbrief geven om mij niet te veel, maar toch een klein beetje met de zonde, met de wereld mee te doen. Maar dan hoor ik de Heer Jezus in de bergrede en dan denk ik aan Matthäus 5 vers 48 zeggen, wees u dan volmaakt zoals uw Vader die in de hemelen is volmaakt is. Nou, dan snappen we het wel. Zoals ik het net zei, dat kan niet. De Heere vraagt heiligheid. Maar wat betekenen de woorden van onze tekst dan? Nou, gemeente Prediker heeft het hier in dat gedeelte wat we gelezen hebben over de leiding van God in deze wereld. Hij is ervan overtuigd dat alles wat op aarde gebeurt en ook wat er ons eigen persoonlijke leven aan de orde is, te maken heeft met het bestuur van God, de leiding van God over alle dingen. En daarom zet prediker ons, om zo te zeggen, voor het venster van die bonte afwisselingen aan gebeurtenissen in de wereld en in onze levens. En dan wijst hij met zijn vinger en dan zegt hij, bezie het werk van God. Kijk ernaar. Pak je krant erbij. En misschien kijk je naar de televisie, naar het nieuws. En kijk ook eens naar je eigen leven. En zet daar boven elk bericht in de wereld, boven iedere gebeurtenis, ook in je eigen leven, God. Brengt dat allemaal nou eens in verbinding met het doen en laten van de Heere. Wat dacht de gemeente, zou het lukken? Nou, als het om een rechte lijn gaat, als het voorspoed en geluk betreft, dan hebben we er geen moeite mee. Maar als het nou eens anders loopt, dan stuit dat, we laten niet altijd zo merken, maar het is er wel, dan stuit dat op weerstand en op onbegrip. En wat gaat het vaak anders? Want het wereldgebeuren en onze persoonlijke levensloop voltrekken zich niet altijd langs een rechte lijn. En wie schrijft er dan nog Gods naam boven? Wie doet dat? Als het gaat stormen in je leven en het door elkaar wordt geschud, als tegenslagen je treffen en zorgen je boven het hoofd gaan groeien, gemeente, dan komt de naam van God niet zo gemakkelijk over onze lippen. Dan rijst eerder de vraag ergens, wie is die God nou eigenlijk? Waarom doet hij nou zo? Misschien zit best iemand met deze vragen in zijn hart. Gemeente, we zijn niet de enige die hier moeite mee hebben met die leiding van God. Ook prediker heeft intens met dit probleem geworsteld. Het heeft hem verbijsterd dat de rechtvaardige, kind van God, ondanks zijn gerechtigheid, willen leven voor de Heere, te gronde gaat. En dat een goddeloze, ondanks zijn boosheid, een lang leven heeft. Dat kan prediker niet snappen. Hoe is het mogelijk dat iemand die de Heere vreest en lief heeft en dient, soms al vroeg uit het leven wordt weggerukt, terwijl iemand die goddeloos leeft met al zijn slechtheid heel oud wordt? Een gelovige heeft het moeilijk en een ongelovige gaat het allemaal voor de wind. Dat is niet te rijmen. Ik denk aan Jozef, jongens en meisjes, je kent hem, hè? Jozef, die door zijn broers wordt verkocht. En even later in de gevangenis terechtkomt. In Egypte. En daar lang heeft gezeten. Waarom overkwam Jozef dat? Omdat Jozef een zondig leven leidde. Maar Jozef wil juist niet zondigen. Als de vrouw van Potifar hem wil verleiden, dan zegt hij resoluut: hoe zou ik dit grote kwaad doen en zondigen tegen God? En toch in die vunzige kerker. Zit daar Gods hand achter? Of om iemand anders uit de Bijbel te noemen. Een man van wie de Bijbel getuigt dat er niemand op de aarde zo godvrezend en oprecht en vroom was. En ik denk dat jij ook best wel kunt raden wie ik bedoel. Job. Op een goede dag raakt Job zo ongeveer alles kwijt. Zijn kinderen, zijn bezittingen, zijn vee. En tenslotte belandt hij zelf met een doodziek lichaam, vol zweren, gefolterd door knagende pijn op de puinhoop. Heeft dat iets met Gods bestuur te maken? Job kan het niet volgen. Kijk, gemeente, hier heb je van die haarspeldbochten. En als je nou geen waarschuwingsbord gezien hebt of niet wilde zien, en je probeert op eigen kracht en volle vaart er doorheen te komen, dan slinger je eruit en dan val je te pletter. Want tegen zo'n bocht kun je niet op. Die krijg je met al je inspanningen niet recht. Bezie het werk van God, zegt prediker. Want wie kan recht maken wat hij krom heeft gemaakt? Hoort je dat? En daar sta je dan. Daar staat er, ja. En daar sta je dan, met al je moeite en tegenslagen, machteloos. Verbijsterd, verslagen. En je denkt wellicht, is dat nou een God van liefde? Is God niet een harde God? Zou hij er eigenlijk wel zijn? Nooit eens gedacht? Jij niet? U niet? En laten we nou eens naar onze tekst weer gaan luisteren. Want nu bent u, jij, degene die de krant leest en tv kijkt en zo om de wereld om u heen kijkt en u constateert hoeveel onrecht en hoeveel ellende en nood en dood hier is. En zomaar vraag je je ook af. Als er dan een God bestaat die rechtvaardig is en die vol liefde is, waarom laat hij dat dan allemaal gebeuren? Waarom laat hij het allemaal toe? Of je bent zelf degene bij wie de slagen vallen. Niet waar? De narigheid moet je eigen leven, je eigen deur maar eens binnenkomen spoelen. Kun je het dan zonder met God eens zijn? Oh nee, gemeente. Dan gaan wij ook ergens op de achtergrond onze vuisten ballen. Dan komt ook bij ons een stuk weerstand en opstand. En dan laat op enige manier zomaar blijken dat we het met Gods beleid niet eens zijn. Zeg maar eerlijk. Als u, als jij, als ik het nou voor het zeggen zouden hebben, hè? In het bestuur van ons leven, van de wereld. Dan zouden we toch heel anders doen. Dan zouden we toch veel beter doen. Anders dan God. Beter dan God. Rechtvaardiger dan God. En wijzer dan God. Kijk, gemeente, dat spreken we in feite uit als we ons tegen de Heere gaan verzetten en hem ter verantwoording roepen. Eigenlijk zouden wij mensen God van de troon willen halen. En velen hebben dat al gedaan. En de wetenschap is al zover. Hè, geen God. Want wij zijn zo'n beetje God aan het worden met onze kennen en kunnen. Hè. Maar eigenlijk zouden we allemaal God van zijn troon willen halen. En zelf erop gaan zitten. Zoiets als Adam. Ja, dat zit ons in het bloed. Op influistering van de boze natuurlijk. Maar goed, je zult als God worden. Gemeente, let nu op Gods waarschuwingsbord. Dwaze mens, wees toch niet al te rechtvaardig en acht uzelf niet bovenmate wijs. Denk niet dat u door God de teugels uit handen te nemen het rechtvaardiger en wijzer zou doen dan hij. Kijk gemeente, dat is het enige gevaar bij die kromme wegen in ons leven en in de wereld. Dat we boven God willen gaan staan. Dat we de plaats van hem willen gaan innemen. Maar er is ook een ander gevaar. En ook dat lezen we op het waarschuwingsbord van de Heere. Het gevaar om al te goddeloos en al te dwaas te worden. Wat betekent dat nou eigenlijk? Nou, dat we niet boven God willen staan, maar dat we gewoon van God afgaan. Dan kom je mensen tegen en ze zijn er ook bij massa's al geweest. Kerken zijn niet voor niks leeggelopen. Hè? Die ronduit zeggen, het hoeft voor mij niet meer. Ik heb te veel beleefd om nog langer in God te kunnen geloven. Ik heb te veel in de wereld gezien aan onrecht en leed om aan te nemen dat God bestaat. Wilt u een voorbeeld? Ik heb het zo straks over Job gehad. En dan denk ik aan de vrouw van Job. Spottend vraagt ze op een bepaald moment aan haar man of hij, nu hij zo in zak en as zit, nog langer aan zijn God wil blijven vasthouden. Weet u wat ze zegt? Kun je zelf lezen. Vloek hem toch, Job. Want een God die je dit allemaal aandoet, is immers geen God van liefde. En ze wil van Job een goddeloze maken. In de letterlijke betekenis van het woord, iemand die zich losmaakt van God. En gemeente, dat gebeurt herhaaldelijk. Ook vandaag nog. Dat de slagen die een mens te incasseren krijgt, hem niet aan God verbinden, maar hem juist bij God vandaan drijven. Dat mensen dwaas worden in de Bijbelse zin van het woord, immers de dwaas zegt in zijn hart. Zijn hart is al veel verder dan dat hij zijn daden doet, maar in zijn hart er is geen God. Het schijnt zo te zijn dat jonge lui die later op leeftijd afhaken al op 11, 12-jarige leeftijd in hun hart hadden voorgenomen, dit is niks voor mij. Hou ermee op straks. Maar wees niet al te goddeloos en wees niet al te dwaas. Let nou op dat waarschuwingsbord. De Heere zet het er niet voor niks neer. Hij weet dat dan weer we hem niet begrijpen. We ons zomaar tegen hem gaan verzetten. En we ons van hem los willen maken. De duivel zal het wel een handje bij helpen. Gemeente, ik weet van iemand in de Bijbel, ik hou het vanmiddag maar bij de Bijbel, een gelovige, een kind van God, die met beide gevaren te maken had. Al te rechtvaardig, al te goddeloos. En dan denk ik aan Asaf. Je kent hem wel uit Psalm 73, Asaf. Als Asaf de kronkelige weg van God in zijn leven niet meer kan volgen, namelijk dat het de goddeloze goed gaat en zijn bestraffing er elke morgen weer is, dan komt ook Asaf in opstand tegen de Heere. Dan lees je in Psalm 73 dat hij verbitterd wordt in zijn hart. Als hij nou maar eens in Gods plaats had gestaan, hè, dan zou het heel anders zijn toegegaan in zijn leven. Asaf, al te rechtvaardig, bovenmate wijs. En dan ligt een andere zonde vlakbij, want dan hoor je hem klagen in die psalm. Tevergeefs heb ik mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen. Ik heb zo mijn best gedaan om de Heere te dienen, nietwaar? Maar wat heeft het voor zin gehad? Om hem te vrezen, om hem te dienen. En Asaf staat op het punt om God vaarwel te zeggen. Over te stappen naar die andere partij. Die het allemaal goed gaat. Al te goddeloos en al te dwaas. Dat is Asaf. Zouden wij, u, jij en ik, anders zijn? Oh ja, als het een ander treft en je zit zelf gezonde wel in de kerk, gemeente, dan kost het eigenlijk geen moeite om met volle borst mee te zingen in de grootste smarten, blijven onze harten in de Heer gerust. Maar die smarten moeten maar eens werkelijkheid bij je gaan worden. Het liefste wat je hebt, en er zijn die dat meegemaakt hebben, het liefste wat je hebt, moet je maar naar het graf brengen. Voor een ander kun je zo makkelijk zeggen, nou ja, dat heeft God zo gewild. Maar als je eigen lichaam door een ziekte wordt gesloopt, als je eigen huwelijk stuk gaat, als je zelf dat kruis van stil verdriet moet dragen, als je een doorn in het vlees hebt die je al maar levenslang blijft steken, als jouw kind anders geaard is dan andere kinderen, of als één of meerdere van je kinderen met God en zijn gemeente gebroken hebben, als je man je niet meer begrijpt en je vrouw een vreemde voor je is geworden, zouden we het dan beter afbrengen dan Asaf? Laten we ons niks inbeelden, gemeente. Dan kennen we onszelf nog niet. Bij het licht van Gods woord. De Heere kent ons wel. Allemaal. Hij kent ons hart. Hij weet van het gevaar dat juist in de kronkelingen van ons leven we hem of van onrecht gaan beschuldigen, al te rechtvaardig en wijs, of terug gaan slaan, al te goddeloos en dwaas. En daarom plaatst hij op onze levensweg juist bij die scherpe bochten zijn waarschuwingsborden. Niet om alle raadsels op te lossen, met één veeg van de tafel te halen. Die bochten zijn er en ze blijven in de regel ook nog bestaan. Maar de Heere staat al voor die bocht op ons te wachten. En hij dwingt je te stoppen en hij zegt, ziet u dat bord daar? Nou, verderop is het veel en veel gevaarlijker. Gevaarlijker dan u vermoedt. Kom nou achter dat stuur van uw leven vandaan. En laat mij er nou plaatsnemen. Leg nou je leven met alle toekomst en moeite erin. En erop en eraan. In mijn almachtige en getrouwe handen. Gemeente, als we nu dat waarschuwingsbord van onze tekst nog eens lezen, dan proeven we dat erachter een liefdehart klopt. Dat het heil en welzijn van u en jou en mij op het oog heeft. God die ons toeroept. Waarom, o mens, zou u in de haarspelbochten van uw leven verongelukken? Voor eeuwig verongelukken. Waarom denk je het beter te kunnen doen dan ik het doe? Wees toch niet al te rechtvaardig. En acht u zelf toch niet bovenmate wijs. Waarom zou u uzelf verwoesten? Waarom zou je te pletten rijden door mij de leiding van je leven niet in handen te geven? Nee, mijn leven. Want een kruis dat je zelf blijft torsen, daar bezwijk je eens onder, vroeg of laat. Daar knap je straks op af. En je moet eens in de wereld om je heen, misschien wel vlakbij, kijken hoeveel mensen met de drankfles gegrepen hebben, of in de drugs zich gestort hebben, juist in de moeite en de tegenslagen, in de situaties waar ze niet tegenop konden. Hoeveel mensen in de roos van het zonde leven zijn gedoken. Hoeveel er verbitterd en opstandig door het leven gaan, omdat ze het God kwalijk nemen dat het loopt zoals het loopt in hun leven en in de wereld. Hoeveel mensen, ook jonge mensen, er tenslotte maar een eind aan hebben gemaakt. Moet het zo, gemeente? Je leven verwoesten? Nee. Nee. De Heere gunt ons dat niet. Niemand, jongeren en ouderen niet. Hij is zo ontzettend bewogen met ons lotgemeente, met ons heil. Hij zegt tegen mensen die met een stille wrok tegen de hemel rondlopen. Stop nou eens even. Kom nou eens bij mij. Buig je nou eens voor mijn Heer. Want inderdaad is waar, die kromme weg, die is er. Maar die heb ik niet krom gemaakt om u, om jou bij mij van weg te duwen. Maar om u en jou naar mij toe te halen. Niet om uw leven te verwoesten, maar om uw leven te redden. Misschien zitten die jongeren nog. Ze hebben nog geen bocht meegemaakt. Misschien uw ouderen wel. U bent er alleen gepasseerd. Of misschien veel meer. En misschien ligt de volgende alweer te wachten. Mogelijk zit iemand nog steeds met zijn en haar. Waarom? Waarom maakt de Heere het mij zo moeilijk? Waarom moet ik er allemaal meemaken? Kijk dan op dat waarschuwingsbord. Nee, er staat geen antwoord op uw waarom-vraag. Wel staat er een doel op. Het doel dat we onszelf met al onze moeite, noden, zorgen, tegenslagen toevertrouwen aan de liefde van God en Jezus Christus. Wees niet al te rechtvaardig en al te wijs. En wees niet ook al te goddeloos en al te dwaas. Waarom zou u sterven voor uw tijd? Kan dat, gemeente? Kan een mens sterven voor zijn tijd? We hebben al die geleerd, de catechisatie geeft ook wel, jongens. Hè? Pas op, niet je leven, hand aan je leven slaan, want God bepaalt ons leven, begin en het einde, niet waar? En hier staat, ja, sterven voor je tijd, kan dat? Ja, gemeente, dat kan toch wel, hoor, wanneer we in onze goddeloosheid en onze dwaasheid sterven. Ik kan het ook zo zeggen, wanneer we onbekeerd en ongelovig, zonder God, onze laatste adem uitblazen. Wie niet bereid is om God te ontmoeten, kan in feite nog niet sterven. En sterft altijd te vroeg. En al zou je 80 of 90 of 100, zover gaat het vandaag zo'n beetje, en je kent de Heere Jezus niet, je hebt hem niet in je leven leren kennen als die zaligmaker van zondaren, er is geen band, geen relatie met hem tot stand gekomen, en je sterft, dan sterf je voor je tijd. Want je kunt hem niet zonder verschrikking onder ogen komen. Begrijpen we dat, gemeente? Want om ons voor dat alles te behoeden, houdt God zijn waarschuwingsbord omhoog. En hij zegt, weet het nou toch niet beter dan mij? En loop nou ook niet bij mij vandaan. Het een is al te wijs en de andere al te dwaas. Waarom zou u zelf verwoesten of sterven voor uw tijd? Ja, zegt u, maar hoe moet het dan? Ja, het is eigenlijk heel simpel, maar het is niet simpel om het te beleven, om het te realiseren. God gewoon God laten. God laten. God erkennen in zijn majesteit en heerlijkheid en wijsheid. En erkennen dat je zelf maar een klein, onwetend, ook nog zondig schepseltje bent. Dat is al de weg naar levensredding. Wees niet al te rechtvaardig en al te goddeloos, gemeente. Als dat op ons hart wordt gebonden en we begrijpen dat, we gaan dat verstaan. En we gaan ons dan aan Gods leiding toevertrouwen. Eigenlijk hetzelfde wat Jezus zei, hè? Je leven aan hem verliezen. De woord aan. Oh, begrijp je er weinig of niets van met wat je allemaal mee moet maken? Die krijgt juist, die dat doet, op die kromme wegen ook uitzicht. En kracht. Jacob was ook zo iemand. Alles zal tegen. Lieve vrouw weg. En dan ook wat kinderen. Die moeten allemaal naar Egypte straks. En dan moet ook Benjamin nog weg. Niet waar? En Jozef is al verdwenen. En vermoord, dacht hij. Al die dingen zijn tegen mij, zegt hij. Terwijl de werkelijkheid is. En dat wist hij niet. Maar dat is hij wel gaan weten. Al die dingen zijn voor je, Jacob. Het klinkt wonderlijk, gemeente. En toch is het waar. Dan moet Jozef inderdaad in de gevangenis komen om straks verhoogd te worden, om dienstbaar te zijn aan het in leven blijven van het volk Israël. En zo mag meewerken aan de toekomst van Christus. En dan gaat Asaf op een gegeven moment de tempel in, Gods heiligdom. En dan let hij daar op het eind van de goddelozen. Dan ziet hij hoe die goddelozen met al hun voorspoed in dat leven, hun hoogmoed storten aan het eind van hun leven, van hun top van eer in eeuwige verwoesting neer. Terwijl u, o God, en dat heeft hij toen ervaren, mij door alles heen vastpakte, want anders was ik overgelopen, u hebt mijn rechterhand gevat en u hebt me veilig geleid door die hand. Door uw raad. En u zult mij straks opnemen in uw heerlijkheid. Gemeente, onder de leiding van de Heere gaat het nooit verkeerd. Hoe raadselachtig het ook voor ons mag zijn. Als we door het geloof maar gaan rusten. Leren rusten in God en in zijn wijs beleid. Door een geloof, dat is dat geloof dat het afleert om te redeneren. Geloof dat van God geen kwaad meer wil en kan denken. Maar, zoals je het ergens van David leest, in een van de psalmen, zich met Gods wil vereent. Eens willens worden. Dat betekent natuurlijk niet dat je ongevoelig moet blijven voor de tegenslagen, het leed en de pijn en al die nare dingen die ons kunnen treffen. Je mag huilen. Wenen. Als er aanleiding toe is. Het kruis kan drukken, verschrikkelijk. De doorn kan steken, heel erg. De Heere verbiedt gemeente ons niet het leed en de smart te verwerken. Maar dan wel anders als degene die zonder God leven. Zonder kennis aan de Heere. Zonder hoop in de wereld. Zo'n kind van God is er altijd weer een toevluchtsoord. Een uitweg. De psalmen staan er vol van. We kunnen er ergens mee naartoe. Nou, hoe leren we dat nou allemaal, gemeente? Nou, door eerlijk, oprecht te bedenken dat er geen kromme wegen zouden zijn, als dat de chaos in de wereld er niet zou wezen, als er geen zonde en schuld zou zijn. En de bedoeling niet één speciale zonde die je bedreven zou hebben en waarom de Heere je straft. Dat kan ook. En weet u wat erachter zit? Een hart van God, dat klopt nog van liefde. Dan wil hij ons tot inkeer en terugkeer brengen tot hem. Dat geldt ook voor die wereld hoor, die van God af wil en grotendeels ermee gebroken heeft. Je leest een openbaring, er gebeuren wat de dingen op de aarde, niet waar? Verwoestingen op de aarde. Maar dan lees je in de openbaring steeds. Is het u wel eens opgevallen? En ze hebben zich niet bekeerd. Het was God klop. Vlucht tot mij. Gemeente, het feit dat we al zondaren zijn en in een zondige wereld leven, brengt met zich mee dat we ook deel hebben aan allerhande ellende en tegenspoed. En laten we dat nou eens oprecht voor de Heere gaan erkennen. Heere, niet u bent de schuldige. Maar wij zijn het. Collectieve schuld is er ook, gemeente. Persoonlijke schuld, maar ook samenschuld. En leg dan je hand eens op de mond en beleid dat er in de Heere geen onrecht is. We hebben het gezongen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Dat is wat. Dat kan alleen door genade. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? De Bijbel heeft het verstaan, mensen. Dan zie ik Asaf weer. Hè? Met zijn eigen wijze en dwaze gedachten. En dan zie je hem daarvoor de Heere verontmoedigen in die tempel. En dan hoor je beleiden, Heere. Met al mijn dwaasheid, eigen wijsheid, was ik een redeloos dier voor u. En dan zie ik Job. Op een gegeven moment aan op een de plek komen voor God en dan verfoeit hij zich voor de Heere in stof en as. Hebt u dat geleerd? Jij. Dan breekt de Heere misschien veel bij je af. Maar hij heeft maar één doel. Dat je hem alleen overhoudt. Dat we overtuigd worden dat wanneer we zelf onze levensweg uiteen zouden gaan zetten, het helemaal mis zou gaan. Net als bij Adam en Eva. En dat we met onze wegen God in de weg zouden gaan staan. Wie kan recht maken wat hij heeft krom gemaakt? Niemand. Maar gemeente, we hoeven het ook niet te doen. Gods gebogen wegen blijken uiteindelijk de beste wegen te zijn. Dat leer je door genade. Dat leer je door de leiding van de Heilige Geest. Dat leer je door het geloof. Want kijk, ik zie daar nog iemand gaan op deze aarde. Het is de Heer Jezus Christus. Hij moet door de diepte heen. Petrus dacht van niet, hè. Misschien heeft Petrus namens al die anderen gesproken. Doet hij zo vaak, hè. Hij wist het wel. En hij wilde het ook voorkomen. Heere, dat zal u beslist niet gebeuren. Niet aan dat kruis. Niet in de dood. Zo bezweert hij. Al te wijze Petrus. Maar Jezus vroeg niet aan hem. En hij vroeg het ook niet aan de andere discipelen. Hoe het volgens hun zou moeten gaan. Maar hij vroeg het aan zijn vader. Vader, wat is nodig? Uw wil is alleen maar goed. En gemeente, de vader wees hem, om zo te zeggen, de weg met de scherpste bochten. De Heer Jezus moest de weg van smarten ten einde toe volbrengen. Naar onze begrippen, dwaas, krom. Nou, zo staat het in de Bijbel ook. De Jood een ergernis, de Grieken een dwaasheid. Dat is de hele wereld, zo zijn we van nature. Maar toch, en geweldig als je oog daar nou voor open gaat. En dat wil de Heer vanmiddag bewerken als het ware door zijn geest. In Gods oog is het een recht plan. Een wijze weg die hij zijn zoon wijst. Een weg tot zaligheid, behoud van verloren mensen. Een weg die naar het eeuwige leven voert voor allen die belijdende dood verdiend te hebben. Gemeente, nu lezen we nog één keer op dat waarschuwingsbord van de Heer in de wetenschap dat wij niet recht kunnen krijgen wat God buigt. En dan zie ik daar nu bij dat bord de Heer Jezus staan met God. Opende armen. En ik hoor hem zeggen. Wat jij niet recht kunt krijgen. Dat heb ik al recht gemaakt. En daarom kom nou tot nou. Alle vermoeide belasten. Wat die moeite ook is. En wat die lasten ook zijn. En ik geef je rust. In die situatie. U, jij die zich het hebt waardig gemaakt. Dat uw weg voor eeuwig zou ombuigen naar het verderf. U hoeft die weg niet te gaan. Want ik ben hem al gegaan. En ik heb die weg omgebogen tot uw eeuwig heil. Schuil daarom met uw kromme en bochtige wegen bij mij. Die de weg is. En de waarheid. En het leven. Dan ervaart u en jij. Mijn kracht. In uw en jouw zwakheid, ook onder die kruisen die u moet dragen. En dan krijgt u inzicht en uitzicht door uw verdriet, door uw tranen en door uw leed heen. Dan gaat u ervaren dat mijn genade ook echt voor u genoeg is. Het is waar, dan zijn daar die kromme wegen en moeilijke wegen. Maar ik ben er op voren gegaan. En daarom volg mij. Volg mij. De voleinder en de voorloper. Je kunt ook zeggen de voorloper en de voltooier van het geloof. Begrijpen we, gemeente, Gods waarschuwingsbord wil ons uiteindelijk brengen bij de Heer Jezus Christus. En wie zijn weg door deze wereld ziet gaan. Via Golgotha zal met Petrus gaan belijden. Ik vermag alle dingen. De Paulus, en die heeft wat meegemaakt. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Zit jij met problemen? Zit jij met zorgen? Wees dan niet al te rechtvaardig en al te goddeloos. Niet al te wijs en al te dwaas. Dat is geen advies voor een halfslachtige levenshouding, christelijke levenshouding. Dat is een appel van de Heere om je leven aan de Heere Jezus Christus toe te vertrouwen. En leven als uit de troost, als God in Christus voor me is. Wie en wat zal dan nog tegen mij zijn? Want gemeente, de Heere doet alle dingen meewerken. Degene die hem lief hebben. Die hem kennen. Wat een wonder, hè? Leef u ook uit dat wonder, jij? Wat een liefde, hè? Wat een genade, hè? Wat een uitzicht, hè? Door een nacht. En het kan zomaar nacht zijn in je leven. Hoe zwart nacht in de wereld. Hoe dicht voert hij mij naar het eeuwig licht. Amen. We gaan samen danken, gemeente. Heer onze God, wij komen tot u en we willen uw grote naam eerbiedig loven. Dat u die God bent die naar ons omziet. In de werkelijkheid van ons bestaan in deze wereld. Waar zoveel aan de hand is. En waarvan we u de schuld willen geven, zo gauw. En zeker ook als in ons eigen leven aan de orde komt. Tegenslag, ziekte. Verlies en al die dingen. We hebben er deel aan, Heere. Wat is het dan een zegen en een wonder. en de genade dat we dan onze heil zoeken en onze kracht ervaren bij u, Heer Jezus, die wist wat mensen nodig hadden, ook in hun moeite, in hun zorg. Die zoveel steun hebt geboden, ook in uw leven op aarde, maar nu vanuit de hemel nog veel meer bij allen die het van u verwachten. Om door al die donkerheden heen te komen. Om te ervaren, God staat aan mijn zij, jij ondersteunt op mij. In wat voor situatie ook. Heere, dat wilde u vanavond zo ons bekendmaken en daar wilt u ons hebben. Bij uw Zoon, Jezus Christus. Laten we met hem straks naar huis gaan. En als we hem niet kennen, dan stelt hij zich altijd nog beschikbaar. Klop maar bij hem aan. En hij zal de deur voor je openen naar zijn hart. Zoek hem maar en je zult hem vinden. Heere, dat maakt u waar in het leven van een ieder die bij u schuilt. Dank u wel zo voor uw woord. Laat het bemoedigend zijn ook voor degene die met die grote problemen zitten in ons midden. U kent ze en allemaal krijgen we er op wat voor manier ook in ons leven mee te maken. Heren, wij bidden van u, wees zo met de gemeente hier. Nogmaals willen we de gemeente aan u opdragen. De ouderen, de jongeren en de kinderen. Alle die hier een plek hebben gekregen, heren. Laten we met elkaar gemeente mogen zijn. En het ook beleven, voor elkaar bidden, elkaar steunen, bemoedigen. Bij de hand pakken als het nodig is. De recht wijzen als we zien dat zomaar iemand een hele andere kant zich los van u wil maken. Of iemand die zich verheft boven allen. Heren, leer ons ook moedig te zijn. En wil u zo ook nogmaals met onze broeders van de kerkraad zijn en ook hen leiden in alles wat komt en is. Bidden voor de dominee, onze broeder, dominee van de Ree, die u hier een plek hebt gegeven, heren. Dank u wel dat hij over mocht komen, dat hij hier zijn werk mag gaan verrichten als herder, als leraar. Ik wil hem ook alles schenken om ook ons te leiden en te wijden vanuit uw woord. Want daar gaat het om. En dat hij ook jongeren mag helpen op de catechisatie, om ze naar Jezus te leiden. Heer, we dragen hem en zijn vrouw en gezin aan u op. En zorg voor hen en laten ze ook steeds in ons gebed een zekere dominee een plek krijgen. Heer, als we hem vol bidden om het zo te zeggen, dan zal hij ook vol zijn om van u te spreken. Wil zo met ons meegaan van hier, brengen alle weer op de plek waar we moeten zijn, heren. Wees met ons als we alleen ons huisje binnengaan, of onze kamer, of waar ook. En we waren ooit het gewend om het samen te doen. Dan kan de leegte zomaar weer opkomen. Maar laten we dan ook mogen weten, de Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Wees met ons in de week. Sterk ons in onze taken, ook nu de vakanties weer voorbij zijn. Op school en op het werk. En als we geen werk hebben, wil ons dan ook steunen en ons dienstbaar maken. Want er is altijd wel wat te doen in uw koninkrijk. Zegen alles wat er gebeurt, de catechisaties en vergaderingen en noem maar op. Heren, we dragen alles nu op en we danken u en loven uw naam. Dat u een God wil zijn die zich met ons bemoeit en zo naar ons omziet. In Jezus Christus, uw lieve Zoon, door de Heilige Geest. Amen. U mag nu de Heere dienen door uw gaven, gemeente, via de collecte. En dan zingen we tot slot uit Psalm 91 en daarvan vers 1. Psalm 91, hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Dan is het ook duister, hè? Beschouw u het in Gods woning. En dan ook het vijfde vers, ik steun op God mijn toeverlaat. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heer die ik in zijn naam op u en jou mag leggen. En ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en is hij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.